Goedenavond gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tramper zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 21 november hoopt zowel in de ochtend als in de avonddienst onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. DV aanstaande woensdag 17 november is er weer een woensdagavonddienst waarin dominee De Groot uit Dordrecht hoopt voor te gaan. DV donderdagmiddag is er weer een contactmiddag, aanvang 14:30. Iedereen is welkom. De inzameling van de gaven voor vandaag, eerste collecte is voor de diaconie, ten bate van bijdrage aan de zorginstellingen, tweede en derde collecte zijn voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als zij die op afstand meeluisteren.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat, enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? Gemeente, dit zijn de eerste regels van vers 3 van Psalm 113... Laten we deze zingen met elkaar en ook het vierde vers, 3 en 4 van 113. Gemeente, wij doen vanavond belijdenis met de woorden van Athanasius, de geloofsbelijdenis van Athanasius. En laten we in antwoord daarop zingen uit gezang 12, daarvan het zevende vers. 7 van 12 na het amen op de eerste 28 artikelen van de geloofsbelijdenis van Athanasius. Zo wie wil zalig zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houdt. En zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren. Zonder de personen te vermengen of het wezen en de zelfstandigheid te delen. Want de persoon van de Vader is een ander, die van de Zoon is een ander en die van de Heilige Geest is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon en zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar het is één eeuwige. Zoals het ook niet drie ongeschapene of drie onmetelijke zijn, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Zo is de Vader almachtig. De Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. Nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. Toch zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere. De Heilige Geest, Heere. En toch zijn het niet drie Heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ook door het algemeen geloof verboden drie goden of drie Heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon, niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgegaan. En zo is er dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, Eén heilige geest, niet drie heilige geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst. Maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn zichzelf alleszins gelijk. Zodat alom, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand zalig wil worden, die moet zo aldus van de drievuldigheid geloven. Amen.
Oh.
Gemeente, laten wij samen de Heer bidden om zijn zegen. Heere, u bent alle aanbidding waard. Alle lof, alle eer. Want wie is toch een God als u? Hebben we zojuist ook beleden. 3 in 1 en 1 in 3. Geef ons diepe indrukken van uw hoogheid en uw heerlijkheid, uw glorie en uw verhevenheid. En mogen wij vanavond diep voor u buigen. Onze knieën buigen, ons hart. En dat vanuit het stof, vanuit de vernedering, we u de eer mogen toebrengen. Misschien wel voor het eerst. Dat we vanavond psalmen zingen. Zoals we nooit eerder hebben gezongen. Omdat ze vanavond voor het eerst of opnieuw gericht zijn tegen u, tot u. Mijn God, ik zal u eeuwig loven. Om wie u bent, om wat u hebt gedaan en ook om wat u doet. Heere, wij bidden van u, mogen we vanavond ons vernederen voor u. Verbreek onze harten, laat ze smelten als ijs voor de zon. Geef ons niet over aan verharding. Het is altijd van 2-1. Of wij worden zacht, of wij verharden. Of we smelten, of we verdrogen. Het woord doet altijd iets. Maar we bidden van u, Heere. Mogen wij komen tot de belijdenis van zonde en schuld. En mogen wij vanavond u ontmoeten, heel persoonlijk. Wij kunnen het niet maken, maar u wel. Uw Heilige Geest brengt ons toch daarom ook samen vanavond bij uw woord. En bij de leer. Die de kerk al eeuwenlang mag beleiden, waarin we ook één zijn met elkaar. Eén met Athanasius, die juicht voor uw troon. De man die zo geleden heeft vanwege uw naam, Heere Jezus. Hij is thuis, met zoveel anderen. Uit de vroege kerk, uit de kerk van de middeleeuwen. De kerk van de reformatie. De kerk van vandaag. Want u gaat door, de eeuwen door, en u zamelt ze in, mannen en vrouwen, jongens en meiden, ook kinderen. Ja, de allerkleinste, kleine vaten en grote vaten. En u vervult ze met uzelf. En zij mogen eeuw in eeuw uit uw loof en de eer toebrengen. Wat zijn ze gelukkig, Heren, aan wie u zichzelf bekend maakt, die u aanraakt en we bidden van u. Doe het ook vanavond, bij die jonge Heere die vanavond hier is en die u niet kent en die niet weet hoe die ooit tot kennis van u zal komen. Raakt u zijn hart aan, dat meisje dat vanavond misschien hier zit en dat er misschien wel helemaal geen zin in had. Wilt u haar te sterk worden en als we hier misschien wel zitten uit gewoonte, of misschien wel zonder verwachting. Laat u zien, Heer, dat u een verrassend God bent. En dat u komt springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. Maakt u zeeën droog en bergen vlak. Als het voor ons onmogelijk is om iets uit te laten gaan naar u toe. Als we merken dat onze harten gesloten zijn. Dor en dood. Alsof we gevangen zijn in een bunker. Heere, breekt u open. Voor u is het toch niets te wonderlijk. Toon ons wie u bent. Zou u dat willen doen, Heere? Het is zo groot wat we vragen. We hebben het niet verdiend, we belijden het u. Geen van ons. Maar wees een genadig God, dat bent u toch ook, Heere. Zo maakt u zichzelf toch ook juist bekend. U heeft zelf gezegd, eis van mij vrijmoedig. Opent uw mond, al wat u ontbreekt. ik schenk het, zo het smeekt. En dan doet u het toch niet karig, maar u zegt mild, overvloedig. We mogen u toch veel vragen, Heere. Wat bent u een barmhartige God, groot van goede tierenheid. O, we bidden van u. Ga dan niemand van ons vanavond voorbij, maar win ons allen in voor uw dienst, want uw dienst is de allerbeste dienst. Heere, dan krijgt u de eer, u de glorie, en dan worden wij zalig. Ach, we zijn het verschuldigd, Heere, aan u, om als een verloren zondaar onszelf aan u uit te leveren, om het te erkennen wie wij nu zijn geworden. We zijn het verschuldigd om u, God, te laten en om van genade te gaan leven. Wil alle verzet daarom wegnemen, ook als het verzet een vroom gewaad heeft. Als we op de been kunnen blijven met waarheden. Heere, geef dat we het vanavond mogen verliezen. O, doe het zo. Help ons ook als we deze leerdienst mogen leiden. Geeft u de goede woorden op het goede moment. En geeft dat we in de waarheid mogen wandelen en de waarheid ook mogen brengen en uitdragen. Daarin zijn we zo afhankelijk van u, o Heilige Geest. Bid u voor alle die een taak hebben. Organist, de koster, zegen ook als we beeld en geluid mogen bedienen. Geef dat ook de digitale middelen goed zullen werken. En dat zo deze dienst mag uitmonden in de eer en verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, met het oog op de behandeling van zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus gaan we vanavond lezen uit het woord van de Heere. Eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 13 en dan aansluitend lezen we met elkaar zondag 8, vragen antwoord 24 en 25. Dus nu eerst als bron en norm ook van de belijdenis 1 Johannes 5. Het woord van de Heer komt als volgt tot ons. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij kinderen, de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God die hij van zijn Zoon heeft getuigd. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat u weet dat u het eeuwig leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Tot zover de schriftlezing, lezen we nu zondag 8. Vraag 24 grijpt terug naar vraag 23 over de 12 artikelen van het geloof. De vraag is dan, hoe worden deze artikelen gedeeld? En het antwoord is in 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar één goddelijk wezen is, waarom noemt u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich al zo in zijn woord heeft geopenbaard, dat deze 3 onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Gemeente, voordat wij overgaan tot de behandeling van deze zondag, laten we eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 106, de versen 1 en 3. Nee, dat zeg ik niet goed. Psalm 25, de versen 6 en 7, straks na het amen op de preek, 106, 1 en 3. Maar nu, 25, 6 en 7. Gemeente, met grote verwondering schrijft hij over de leer van de goddelijke drie-eenheid. Nabeel Qureshi, arts in Amerika, 30 tot 35 jaar oud, enkele jaren geleden overleed hij. Maar hij schreef een boek over zijn opmerkelijke bekering en in dat boek proef je, ja, dat deze man zich verheugt. Dat God drie in één is, één in drie. Dat is voor hem maar niet een soort theorie. Levende werkelijkheid. Verblijdt hij zich in. Aanvankelijk was dat bij Nabeel Qureshi wel anders. Hij groeide op als moslim. En van jongs af aan was hij vertrouwd met de leer van de islam. En het was voor hem een uitgemaakte zaak. God kan nooit meer dan één persoon zijn. Dat is onmogelijk. Totdat hij tijdens zijn studie geneeskunde in aanraking kwam met een christenstudent. En hij zag die jonge man uit de Bijbel lezen en dat sprak hem wel aan. Hij dacht van, dat is een serieuze jongen. En wilde die mee in gesprek komen en dat gebeurde ook. En nou, er ontstond tussen die beide jonge mannen een soort vriendschap. En Nabeel Qureshi dacht, ik ga hem proberen in te winnen voor het islamitisch geloof. En ik ga hem proberen helder te maken dat de Koran de zuivere weergave is van het woord van God. Ontstonden vele gesprekken. En wat gebeurde? De Heer zegende die gesprekken. En hij bracht niet die vriend tot bekering, maar hemzelf. Hij werd een toegewijd christen. Al dieper en dieper raakte Nabeel doordrongen van de waarheid dat God drie in één is. En dat God zich in de Bijbel ook zo openbaart en dat de Bijbel geen, wat hij dacht, was hij mij opgegroeid, een corrupt boek is. Integendeel, door en door waar en ook betrouwbaar. En hij zag ook, wil ik verzoend worden met God, behouden worden met de Allerhoogste. Vrede krijgen met de Allerhoogste, dan is het inderdaad nodig dat die Allerhoogste drie in één is. Anders kunnen wij nooit met God vrede ontvangen. En ook is het daarvoor nodig dat God zijn Zoon naar deze wereld zond, die dan ook én God en ook mens zou zijn. Anders zou nooit voor zijn zonde kunnen worden betaald. Zo werd de leer van de drie eenheid voor Nabeel Qureshi van grote waarde. Nu, het is mijn hartelijke wens voor u en ook voor mijzelf dat de Heer dat ook aan ons geeft. Dat als het vandaag zal gaan over de drie-eenheid, dat wij ons net als Qureshi mogen verwonderen. Dat we het niet alleen zullen zien als een soort leer, nee, maar dat wij ons hart erin mogen ophalen. En dat we mogen komen voor eerst of opnieuw tot geloof in de drie enige God. En ja, dat het mag komen tot verwondering. Hè, tot aanbidding. U zij de glorie. U die zo onuitsprekelijk groot bent. Nu, we staan er vandaag bij stil. En als thema heb ik gekozen, heel eenvoudig. Eén wezen, drie personen. In de eerste plaats twee gedachten. In de eerste plaats de verhevenheid van de drie enige God. Heidelbergse catechismus, die spreekt over de ene God. Er is maar één. Geen drie. Geen tien. Eén God. De Allerhoogste, de ene. De verheven God. Het is de verhevenheid van God. Dat is de eerste gedachte. In de tweede plaats de nabijheid van de drie enige God. En we lezen in antwoord 25 dat God zich in zijn woord openbaart. Hij maakt zich aan mensen bekend. Hij komt hen nabij. En ja, de Nederlandse geloofbelijdenis, die zegt in artikel 9 ook over de drie-eenheid, dat God de drie goddelijke personen, de werkingen van die drie goddelijke personen zijn in de harten van hen die geloven voelbaar. He, daar kunnen mensen, Gods kinderen, kunnen die gevoelen. Nou, zo nabij komt nu deze drie enige God. Ik hoop dat u dat vanavond mag ervaren. werkingen in je hart van deze drie enige God. Dus één wezen, drie personen. In de eerste plaats let op de verhevenheid van de drie enige God. En in de tweede plaats op de nabijheid van de drie enige God. Gemeente, de leer van de drie eenheid is een hoeksteen van het christelijk geloof. Het is echt een kern, hart, hoofdzaak. En het is ook de Heer zelf die dat in zijn woord openbaart. Hij maakt dat zelf bekend. Dit is zoals hij zichzelf toont, laat zien. De leer van de drie eenheid is niet door mensen bedacht, maar het is door God gebracht, geopenbaard. Het woord leert het ons. Het woord zegt het ons. En wij mogen het nazeggen. En dat is ook wat je gaat doen. Hè, als de Heilige Geest het woord ook kracht laat doen in je hart. En het door de kracht van de Heilige Geest laat zien. Dan gaan we er van harte amen op zeggen. Dan belijden we dat het zo is. Het is waar, het woordje zelf, drie eenheid, dat vind je niet zo rechtstreeks in de schrift terug. En je vindt in de schrift ook niet, ja, laten we zeggen, een soort beknopte definitie. Een heel korte uiteenzetting van de leer van de drie eenheid. Dit is de leer van de drie eenheid. Zo'n aantal zinnen waarop dat onder woorden is gebracht. Nee, de leer zelf is op formule gebracht, zou je kunnen zeggen, door mensen. Wel godgeleerde mensen. Mannen die vol waren van de Heilige Geest. Gebeurde in het bijzonder op twee concilies. In de 4e, 5e eeuw na Christus. Concilies, grote kerkvergaderingen. Wij zouden zeggen synodes. En daar is nagedacht diepgaand over hoe God zich nu openbaart. Drie en één. Wijze mannen. Basilius van Caesarea, Gregorius van Nyssa, Gregorius van Nazianz in het bijzonder, die legden hun oor te luisteren bij de schriften. Heren, wat zegt u? Ze hebben geluisterd, ze hebben met elkaar besproken, doordacht en daarna opgetekend met elkaar. Hoe spreekt de Bijbel nu over de drie-eenheid? Nu, wat zegt het woord? Zegt het woord over wie God is. Drie uitspraken waarin wij de leer van de drie eenheid heel kort zouden kunnen samenvatten. Als het gaat over wie God is. Drie. In de eerste plaats deze. God is drie personen. Vader, Zoon, Heilige Geest. Elk van deze persoon is volkomen God. Dat is het tweede. En het derde, er is één God. Ik denk dat je de leer van de drie eenheid niet korter kunt samenvatten dan zo. In God zijn drie personen. Dat is het eerste. Tweede, elk van die personen is volkomen God. Het derde, God is één. Laten we één voor één langsgaan, die drie uitspraken. God is drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat blijkt uit de schriften. In God zijn drie personen. Dat is eigenlijk al wat de Bijbel als eerste al helder maakt in het allereerste hoofdstuk. Hè? Daar maakt het woord helder dat God één is en tegelijkertijd ook meervoudig. Genesis 1, vers 26, daar zegt de Heere, laat ons mensen maken. Naar ons beeld. Ons. Hoor je dat? Ons meervoud. Ons beeld. En dan meteen het vers daarop volgend. Daar lezen we. En God schiep de mens naar zijn beeld. Hoor je dat? Hij schiep, enkelvoud, naar zijn beeld. Ook enkelvoud. Meervoudig. Enkelvoudig. Zie je al iets meteen al aan het begin. God is meer en tegelijkertijd ook één. Overigens, hij maakt de mens naar zijn beeld. We zien dat bij de mens zelf ook terug. Er is één mens, de mens. God schiep de mens. En tegelijkertijd is die mens twee. Mannelijk, vrouwelijk. Als er kinderen komen, drie. Dan heb je een drie-eenheid. Weer kaatsing van het beeld van de drie-enige God. God is drie personen. Dat vind je eigenlijk overal in het Oude Testament. Al is het wel waar, in het Nieuwe Testament wel helderder. Toch ook in het Oude Testament tref je de drie-eenheid helder aan. In de psalmen, in de spreuken, in de profetieën. Eigenlijk best wel opmerkelijk hè, dat de Joden die leven bij het Oude Testament, ja, de meervoudigheid van God niet meer zo leren. Ik denk dat dat ingaat ook tegen hun eigen traditie. Ik heb al begrepen dat de rabbijnen in de eerste eeuw, in de tijd van de Heer Jezus, ook wel degelijk de drie-eenheid hebben geleerd en onderwezen. Hè, maar dat juist ook door de komst van de Heer Jezus, zij eigenlijk het volle pond zijn gelegd op de eenheid van God. Maar dat het zo in het begin ook onder de rabbijnen niet zo is geweest. Nou ja, maar hoe ook, het Oude Testament leert ons helder. In God zijn drie personen. En dat vinden we ook in het Nieuwe Testament. En de Heer Jezus zelf onderwijst dat ook. Eén voorbeeld, heel belangrijk voorbeeld. Hè? Als de Heer Jezus op punt staat om naar de hemel te gaan, dan zegt hij tegen zijn discipelen, en dan staan daar die mannen, en dan zegt hij, gaat heen, onderwijzen jullie alle volken, doop hen in de naam van de Vader. En dan zegt hij niet, en in de naam van de Zoon, en ook niet in de naam van de Heilige Geest, maar nee, in de naam van de Vader, en dan en de Zoon, en de Heilige Geest. Met andere woorden, één naam. En de naam dat wijst op die ene persoon, God. Die ene wezen, God. En dan drie personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Nou, vele teksten zouden hierover te noemen zijn. En je vindt ze ook aan onderaan vraag en antwoord 25. Daar tref je enkele versen aan. In God zijn drie personen. Dat is het eerste. En we kunnen maar aanstippen vanmiddag. Tweede. Elke persoon, en hoe wonderlijk, is volkomen God. De Vader is God. Heel de Godheid woont in de Vader. De Zoon is God. Heel de Godheid woont ook in de Zoon. En de Heilige Geest is God. Heel de Godheid woont in de Heilige Geest. Dat de Vader God is, dat vind je overal in de schrift. Hè? Jesaja bijvoorbeeld. De profeet die roept tot God en dan zegt hij, u bent toch onze Vader. En dan voegt hij er ook aan toe, wij zijn leem, u de pottenbakker, wij komen uit uw handen voort. U bent toch onze Vader. Ook de Heer Jezus zelf. Als hij bidt tot God, dan zegt hij, Vader, verheerlijk uw Zoon. Vader. God is Vader. En heel de Godheid woont in de Vader. Niet alleen de Vader is God. Ook de Zoon. Dat ook. Het ligt vandaag de dag heel erg onder vuur, hè? Ook de Zoon is geheel God. Niet bijna God. Zoals veel theologen zeggen. Helaas ook in de protestantse kerk waarvan wij deel uitmaken. Dat moeten we betreuren. Heel het woord leert. De Zoon is ook voluit God. De Godheid is ook in hem. Niet bijna God. Ik had erover een keer een gesprek met André Troost. Die dominee dichter. Die leert dat ook. Zo spijtig. Prachtige gedichten. Niet goed. Ketters. Ontkent de Godheid van de Zoon. Dat is aangrijpend. Heer Jezus is werkelijk voluit God. Heel de Godheid woont in hem. Dat blijkt ook uit het Oude Testament. Er zijn allerlei voorbeelden te noemen, maar ik denk nu aan Jesaja, Jesaja 7, 9. En dan roept de profeet uit, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam. Wonderlijk, raad, let op, sterke God. Dit kind is tegelijkertijd ook, ja dat is een onbegrijpelijk mysterie, maar ik vind het echt een van de mooiste, meest heerlijke mysteries. Aanbiddelijk joh, echt hè. Dat de grote God, schepper van hemel, zee en aarde, schepsel wordt. Kan je het toch niet begrijpen? Het is wat het woord zegt, het Oude Testament zegt het, ook het Nieuwe. De evangelie. Ook weer één voorbeeld, hè? Om het maar aan te stippen, de evangelie van Johannes, dat is er ook vol van. Hè? Johannes heeft hem meegemaakt, en dat zegt hij ook in zijn eerste zendbrief. Hij zegt, we hebben hem aangeraakt, we hebben hem zelf horen spreken. Wij verkondigen u hem die we hebben ontmoet. Nou, dan schrijft hij het evangelie en waar begint hij mee? Hij zegt, in de beginnen was het woord. Daar bedoelt hij de Heer Jezus mee. En het woord was bij God. Ja, nee, het gaat nog verder. Het woord is God. En dan eindigt hij zijn evangelie er ook mee. Wat dan? Nou, met de belijdenis van Thomas. Ja, die man die kon dat ook niet geloven. Opgestaan, dat kan nooit. Het is echt zo, Thomas, kom erbij, man, op zondag als we weer bij elkaar zijn in de gemeente, in de kring, in de broederkring. En daar zit die man met een hart vol ongeloof. Maar dat staat hier Jezus niet in de weg. Hij komt niet als wij geloven. Hij komt en hij geeft geloof. Hij schept zelf het geloof, hij doet alles. Deze Heer Jezus verschijnt door gesloten deuren. En dan zegt hij, zie hier ben ik. En dan gaat hij zich aan Thomas openbaren en zegt hij, kom maar man, leg je hand maar in mijn hand. En dan voelt Thomas echt de handen, ja, 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 ja. En hij voelt het samen met andere discipelen, dat is dat geweest, hebben ze gevoeld, de arme, echte botten. Werkelijk mens, maar wat roept Thomas uit? O mijn Heer en mijn God, Jezus. Echt God. Oh, niet geloven. Toch is het waar. Geloof het. Vanavond. Heerlijk woord. Nou, de Vader is God. De Zoon is God. Ook de Heilige Geest. Zeker. Is niet de kracht. Als de bel gaat en Jehovah getuigen staan aan de deur, moet je altijd vriendelijk te woord staan. Dat vind ik trouwens zelf. Hè. Gooi toch niet de deur dicht als die mensen voor de deur staan. Maar ga je... Als je tijd hebt, een kort gesprekje, dan zeg je, ja maar, Heilige Geest, hè? Jullie leren ze kracht. Hoe zou je dat nou vinden als ik dat tegen jullie ook zou zeggen? Ja, jullie staan hier, jullie zijn een kracht. Ja, kracht. Persoon. Zo ook de Heilige Geest. Hij is een persoon, en die persoon is God. Blijkt uit de schrift, hè, samen gelezen, in Johannes 5. En er zijn meer gedeeld in de schrift waarin dat helder wordt. De Heilige Geest is ook echt God. De Godheid woont in de Heilige Geest. Efeze 4. Paulus zegt. En bedroef de Heilige Geest niet. Nou, een kracht kan je niet bedroeven, toch? Dan moet je een persoon zijn. Een persoon kan verdrietig worden. Een kracht niet. Handelingen 5. Maar het blijkt het ook heel helder dat de Heilige Geest God is. Ananias en Safira. Ken je wel, hè, jongens, meiden? Ja, die dachten van wij verkopen ons goed ook. Maar dan gaan we al het geld ook bij de apostelen brengen. Dan komen we ook wat in aanzien. Hè? Dan doen we net alsof we alles hebben gegeven. Maar we houden wel een klein gedeelte voor onszelf. Dan gaan ze. Maar Petrus die ziet het door de kracht en het licht van de Heilige Geest. En dan zegt hij... Waarom liegen jullie tegen de Heilige Geest? En dan zegt hij ook, je liegt niet tegen mensen, maar tegen God. Zie, de Heilige Geest is God. Nu kortom, in het goddelijk wezen zijn drie personen. Drie personen. En elke persoon, en dat is het tweede, is God. En nou leren we tegelijkertijd ook, en dat is het derde, God is Eén God. Eén goddelijk wezen. Er zijn niet meerdere goden. Heel helder blijkt dat de misschien wel meest heldere schriftplaats. Deuteronomium 6, vers 4. Hoor Israël. De Heere onze God is een enig Heere. Jesaja onderstreept dat, hoofdstuk 45. Ik ben de Heere. Niemand meer. Buiten mij is er geen God. Als Paulus dat leest, dat soort woorden, dan zegt hij in 1 Korinthe 8, amen. We hebben één God, één Vader uit wie alle dingen zijn. Nee. Zo openbaart God zich in de schriften. In het goddelijk wezen drie personen. Alle drie volkomen God. God is één. Ja, zeg je misschien, kan dat nou eigenlijk wel, hè? Is dat nou toch niet tegenstrijdig? Nou, dat is de vraag ook, hè, die Nabil Qureshi had. Is dat toch niet ongerijmd om te zeggen, drie in één? Dat is toch met elkaar in tegenspraak? Dat kan toch niet? Ja, dat zou tegenstrijdig zijn als je vanavond zou zeggen, God is één persoon en drie personen. Dat is tegenstrijdig, dat klopt niet. Maar als je vanavond zou zeggen, ja, God is één wezen en tegelijkertijd ook drie wezens. Dat is ongerijmd, dat is tegenstrijdig. Dan is het terecht dat je zou zeggen, ja, wat is het nu? Is het nu één of drie? Beide kan toch niet waar zijn? En zo is het. Maar wat niet tegenstrijdig is, is als je zegt één wezen, drie personen. Ja, dat kunnen we niet begrijpen. Dat kun je niet doorgronden, dat kun je niet doorzien. Maar het is niet onwaar, het is niet onlogisch. Het is waar. Het is niet tegenstrijdig. Het is een heerlijke waarheid die de schriften ons openbaren. Het is misschien goed om op dit punt ook te zeggen dat, om er toch ook iets zicht op te krijgen. Hoe zijn deze dingen? Wie is toch onze God? En het is heilige grond tegelijkertijd. Hè. We mogen wel met eerbied vervuld zijn als we deze dingen met elkaar overwegen. En als we luisteren naar de schriften. En dan is het misschien wel goed om te bedenken dat er onderscheid is tussen een wezen en een persoon. Wat is een persoon, wat is een wezen? Er is verschil in. Kijk, wezen dat ziet op wat je bent. En een persoon op wie je bent. Nou, dit is moeilijk hoor, maar toch wel goed. Als mensen je vragen, wat ben je? Dat is de vraag naar je wezen. Nou, dan zeg je, ik ben een mens. Toch? Ik ben een mens. En bepalend voor een mens is dat je een wezen hebt en een levensbeginsel, een levensgeest. En dat je lichaam en ziel hebt. Hè, en verstand, zo mondelijk ook, hè, zoals we gemaakt zijn, toch? Verstand, een wil, en je hebt een gevoelsleven. En ook bepalend voor een mens is dat je een innerlijk besef hebt dat God er is. Nou, dat is een mens, een wezen. In onderscheid van een plant en van een dier. En als je dan mensen ziet, dan zie je wezens. Wezens met een levensbeginsel. Als iemand aan mij vraagt, wat ben je? Dan zeg ik, ik ben een mens. Wonderlijk. Maar als ze aan me vragen, wie ben je? Dan noem ik mijn naam. Toch? Dan zeg ik, ik ben Ben Tramper. En dan gaat het over je persoon. En dan gaat het meer over je karakter. En je inborst en wat je doet en hoe je je gedraagt en je achtergronden, dat is meer je persoon. Zie, wezen, persoon. En is bij ons mensen zo, als je één iemand hebt, en als ik u zie, dan zie ik één mens en dan zie ik één wezen en één persoon. Dat is hetzelfde, zie. En zie ik twee mensen, twee personen, twee wezens. Drie mensen, Drie personen met elk drie een eigen wezen. Maar nu de Heer. Eén wezen. Eén. En drie personen. En ja, dat kunnen wij niet. Dat kunnen wij niet doorgronden. Maar zo is het. Dus niet drie wezens, drie personen. Nee, maar één wezen en drie personen. Het is voor ons een groot mysterie dit. Want drie personen en drie wezens, dat kunnen wij wel begrijpen. Hè? Drie afzonderlijk. Maar één wezen, drie personen tegelijkertijd nauw met elkaar verweven. Ja, dat is voor ons niet te doorzien. Het is een mysterie. Drie personen. En die mag je niet van elkaar al te zeer scheiden. Als je dat doet, dan krijg je als het ware drie goden. Er zijn geen drie goden. Nee, er is één God. Maar je mag ze ook niet, dat goddelijke wezen, verdelen. Dat je zegt van, nou, de Vader heeft een derde van de Godheid. Hè, en de Zoon heeft een derde van de Godheid. En de Heilige Geest heeft ook een derde van de Godheid. Nee, heel de Godheid is in de Vader. En heel de Godheid is in de Zoon. En heel de Godheid is ook tegelijkertijd in de Heilige Geest. Oh, aanbiddelijk wonder. Wie is toch aan u gelijk? Ja, er zijn allerlei voorbeelden hè, die proberen om dit helder te maken. Ik herinner me van mijn eigen schooltijd, klas 5, groep 7 tegenwoordig. Hè. Meester Visser op de Groenewegenschool in Werkendam. Hij zegt, jongens, ik ga het jullie uitleggen. Je hebt een vlag. Nou, je kent het voorbeeld ook wel, denk ik. Hè. Eén vlag, drie banen. Samen, één vlag. Zo, zei hij, is het ook met de drie-eenheid. Maar het klopt niet. Waarom niet? Tuurlijk, het verheldert wel. Het geeft ons een richting om te denken. Maar het klopt niet. Want bij God is het niet drie personen samen één God. En maar die rode baan, daar kun je niet van zeggen, dat is ook de vlag, toch? En die witte baan alleen is niet de vlag. God wel. Die tweede persoon, de Heer Jezus, de Zoon, is helemaal ook God. Zie? Dat is hetzelfde met het voorbeeld van de boom. En je hebt één boom, wortels, stam en dan de kruin. En dan zeg je van dat vormt samen één boom. Nou, zo is de drie-eenheid. Ja, dat gaat wel de richting op. Maar het is niet zo. Het klopt toch niet. Want de kruin alleen, snap je dat, is niet de boom. God de Vader is helemaal God. Alleen de wortels is niet de boom. God de Heilige Geest is wel volkomen God. Ik hoor wel eens het voorbeeld, en dat kan in evangelisatie ook heel goed werken, hè. Zeker ook in de omgang met moslims. Als je moslims spreekt, die komen heel vaak met het voorbeeld over van het water. Die zijn vaak, die weten vaak meer van de levende drie-eenheid dan christenen. Dat kan je wel eens opvallen. Dan denk je van, jongen, jullie hebben je er echt in verdiept. Zeg. Daar kennen wij nog wel eens een voorbeeld aan nemen. Die weten echt in de schriften waar wij onze levende drie-eenheid op funderen. Wij weten het zelf niet, zij wel. En dan zeggen ze soms tegen je van ja, jullie komen altijd met het voorbeeld van het water. Nou, maar dat is ook wel een mooi voorbeeld. Voorbeeld van het water, hè? Je hebt water. In een kan water. En dat water dat kan drie vormen aannemen. Dat kan vloeibaar worden. Dat is het meestal. Het kan ook dampen. En het kan ook bevriezen. Eén vorm van water. Drie, één water en dan toch drie vormen. Daarvan geldt eigenlijk hetzelfde. Dat water kan niet tegelijk alle drie zijn. Maar God wel. God is, het is niet te begrijpen. Alle drie tegelijk. Vader, Zoon, Heilige Geest. En ja, wie zal dit toch ooit kunnen doorzien? Maar wat nou zo treffend is zoals Gregorius van Nazianze het omschrijft, die man in de vierde eeuw na Christus. Hij zegt, als ik denk aan de drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan komt als vanzelf het goddelijke wezen, het ene wezen in mijn gedachten. Maar als ik dan weer denk aan dat ene wezen, dan zie ik als vanzelf weer die drie goddelijke personen. Als ik dat lees, dan denk ik van, Gregorius, dank je wel. Wat breng je dat toch kostbaar onder woorden. Dat zou je zelf toch niet kunnen, toch? Om dat zo te zeggen. En het is ook zo kostbaar, waarom? Wel omdat het iets duidt op iets heerlijks. Drie in één, één in drie. Het laat iets zien ook van wie God is. Het laat ook zien dat God een, mag ik het vanavond zo zeggen, het betekent ook dat God, ja, relationeel is. Hoe moet ik dat zeggen? God is nauw aan elkaar verbonden. Die drie personen zijn innig één met elkaar. En dat is nou wezenlijk voor God. Wezenlijk voor God is dat die drie personen in allerinnigste liefde aan elkaar verbonden zijn. Liefde, dat is in het hart van God. Anders kan je niet met drie personen omgaan zo nauw. Hè? God is liefde. In de bodem van het bestaan van God is liefde. Die drie personen staan in zo'n liefdevolle relatie met elkaar. Onze God is maar niet een abstract wezen. Een soort God van filosofen. Koud en afstandelijk, verre van dat. De Vader heeft de Zoon en de Heilige Geest onophoudelijk lief. Onophoudelijk. Stort God de Vader zijn liefde over in God de Heilige Geest en God de Zoon. En God de Zoon stort onophoudelijk zijn liefde, die heilig is en volmaakt, over in God de Vader en God de Heilige Geest. God de Heilige Geest, die stort eeuw in eeuw uit zijn goddelijke liefde over in God de Vader en God de Zoon. Volmaakt één in de liefde. Dat is wie God is. Wat is Hij hoog verheven. Wat is Hij aanbiddelijk. En wat gaat Hij ons mensen nietige wezentjes ver te boven. O, als de Heere iets laat zien van zichzelf vanuit het woord in het licht van de Heilige Geest. Dan kan je werkelijk in vervoering raken. Wie is toch een God als u? Aanbiddelijk. Opperwezen. En wat nu zo kostbaar is. En de Heilige Geest zegt. Deze God. Zo heerlijk en wonderlijk en majestueus. Deze God. Openbaart zich aan mensen. Deze verheven God komt nou. Mensen, ook u vanavond nabij. Hij zoekt u op. Hij wil zijn hart voor u openen. Hij wil zich aan u bekendmaken. En waarom? Met welk doel? Opdat je zou delen in zijn goddelijke liefde. Daarom. Dat is toch wat, hè? Zulke mensen als wij zijn niet alleen heel gering. Wij zijn rebellen. Zondig. En toch, jongens ook tot jullie. En meiden, deze grote, machtige, heerlijke God. Die wil zich nu aan mensen bekendmaken. En hen inwinnen. Voor zijn goddelijke liefde. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De nabijheid van de drie enige God. Want dat is het wonder vanavond, hè. En deze stof is maar niet, ja, een soort leer en, nou ja, daar doen we het mee. Nee, maar deze God, dat is toch wat, hè. Die wil nou zich bekendmaken. Ja, omgang met je hebben. Die zo verheven en volzalig is in zichzelf. Hè, die het helemaal niet nodig heeft om door mensen handen gediend te worden. En die ons met recht en reden aan onszelf kan overlaten. En deze God nu die denkt naar de hand van mensen, van u vanavond, Heer. Dat is wat God doet. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn één in het verlangen om mensen, en die uit zijn hand zijn voortgebracht, en die zichzelf, zonder dat er enige reden voor was, van hem hebben losgerukt en daarmee zichzelf van het leven hebben beroofd en zichzelf in diepe ellende hebben gebracht. U ook. Nu wil deze drie enige God, die is één in het verlangen om u op te zoeken en u zalig te maken. Dat is wat. Om u zalig te maken. En als dat in je leven gebeurt, dat God je opzoekt en zich aan je bekend maakt en zich met je verenigt, ja, dan weet je niet alleen met je hoofd, maar dan weet je ook met je hart. God is drie in één. God drie personen. En dan ga je het ook leren met je hart. Dan ga je door het geloof het zien. En dan ga je het ook in geloof aanbidden. En dan zeg je van, oh, het woord is zo waar. Maar nou mag ik het ook geloven. Ik mag in mijn hart ervaren dat het werkelijk zo is. Dat is ook wat Guido de Bres schrijft. In de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij heeft het. Ja, dat is zo rijk. Hij spreekt dan over de werkingen van de drie goddelijke personen die wij in ons gevoelen. De werkingen van de drie goddelijke personen die wij in ons gevoelen. Die wij in ons gewaar worden. Die wij ervaren. Waardoor wij amen gaan zeggen. Amen. Het is zo. Waardoor je je verwondert. En waardoor je je verheugt. In de drie enige God. Werkingen. In je hart. Van de drie enige God. Dat is me toch wat. Dat God die zo groot is. Zich neerbuigt. En zich met u wil inlaten. In je hart, in het diepst van je bestaan. En dat je zijn werkingen nu in je leven kunt gaan merken. Als die in je komt. Dan ben je toch even bevoorrecht. Helemaal dat je er samen over kunt spreken. Dat je samen die werkingen kunt delen. Wat een vreugde. Werkingen. Welke werkingen kun je denken? Wel, bijvoorbeeld die werkingen die de Heilige Geest. Hè? Om een voorbeeld te noemen. Ik hoop er meer te noemen. Hè? De werkingen van de Heilige Geest in je hart. Die het besef geven dat God de Vader je schepper is. Dat je gaat zien. Ik kom uit zijn hand voort. Hij heeft mij gemaakt en ik leef voor zijn aangezicht. En ja, dat wist je al. Als de Heilige Geest naar je komt en in die waarheid je op het hart gaat drukken, dan wordt het echt. Hè? Dan zeg je van ja, ik wist altijd wel dat ik gemaakt ben door de Heere God. Maar dan weet je het echt. Dan wordt dat waar. Dan zeg je, oh, ik ben zo wonderlijk gemaakt, lichaam en ziel en hoe dat toch allemaal functioneert. Maar ook gemaakt uit de hand van God. En nu heeft God mij het leven gegeven en hij onderhoudt mijn leven. Maar nou leef ik wel voor het aangezicht van God. Dat is een werking van de Heilige Geest. Dat laat hij je zien, daar overtuigt hij je van. Wordt waar voor je. De werking van de Heilige Geest is ook dat hij er je van gaat overtuigen. En dat is ook wat je moet vragen. Heere, werkt u dat ook in mijn leven? Dat God je schepper is, in die zin ook je vader. En dat je tegen hem hebt gezondigd. Dat is wat de Heilige Geest ook laat zien. En ook dat wist je wel. Maar toch niet echt, hè? Maar als de Heilige Geest gaat werken, dan... Ja, dan wordt de zonde echt zonde. Dan ga je het kwaad ervan zien. Ook de bitterheid ervan proeven. Dan wordt het groot kwaad. Ik heb gedaan wat kwaad is. Dat geeft een besef. Oh, ik sta voor God en ik heb gezondigd. Dat geeft ook nood in je leven. Benauwdheid. Dan zeg je, hoe moet het nu? Wat als ik straks ga sterven? Ik kan niet sterven. Heb jij dat? Wat de Heilige Geest doet. Wat hij werkt. En als hij dat werkt in je leven. Doet hij dat in je leven? Heeft hij dat gedaan? Als hij dat werkt in je leven. Dan ga je anders naar de kerk. Dan ga je luisteren. En zeg je, ik moet sterven. En nou heb ik al heel lang in mijn leven gehoord dat er evangelie is. Dat de Heer Jezus Christus God is, God de Zoon, mens geworden, vlees en bloed heeft aangenomen, zijn lichaam heeft gegeven, zijn ziel tot een rantsoen, een losprijs voor velen, dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat heb ik heel vaak gehoord, maar eigenlijk heb ik het nog nooit gehoord. Nu ga ik luisteren. Dan zeg je, hoe is dat? Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Maar, dan komen de vragen ook, hè. Is dat ook voor mij? Zou dat ook voor mij kunnen? Het zijn werkingen van de Heilige Geest. Wat is het om in deze Heer Jezus te geloven? Daar hoor ik andere mensen over spreken, maar wat betekent dat dan eigenlijk? Wat is het om je vertrouwen te stellen op deze Heer Jezus? Om de toevlucht tot Hem te nemen? Ik kan het niet. Ik heb het niet. Is Hij er ook voor mij? Er zijn wel eens mensen, even tussen twee haakjes, hè. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, dat zijn vragen van de 17e eeuw. Forget it. Echt niet. Als God gaat werken in je leven, deze werkingen, voorbereiden tot op het geloof in de Heer Jezus, dan is het niet zo, ah, tuurlijk, ik geloof, Vader, wat vanzelf. Nee, nee. Ja, maar is ook voor mij? Nee. Zo redeneer je niet. Dan zeg je, zou dat ook voor mij kunnen? Is dat mogelijk? Zo'n mens als ik ben. Werkingen van de Heilige Geest. Zo een? Ja, dat is niet van, oh, tuurlijk. De genade is zo groot voor iedereen, ook voor mij, tuurlijk. Oh nee. Als de Geest werkt, maakt hij het teer. En dan zeg je, wat zou dat een wonder zijn, als de Heer Jezus ook zich wil openbaren aan zo'n mens als ik ben. Zou dat echt kunnen? Kijk, zie. Het is de Heilige Geest die het woord kracht laat doen en dat ook laat openbaren. Heilige Geest, bijzonder werk van de Heilige Geest, hè, is wat ik net ook zei, dat Hij inderdaad de schoonste van alle mensen kinderen, door het woord in het hart van mensen openbaart, bekend maakt. En niet alleen hier in het verstand, maar ook hier in je hart. Verstandelijke kennis van de Heer Jezus, ja, dat is niet genoeg. Dat is wel heel groot, tuurlijk. Heel rijk. Maar dan ken je hem niet echt. Ja. Niet persoonlijk. En dan is het nooit echt tot een ontmoeting gekomen. Dan heb je nooit echt van zijn liefde geproefd. Dan is hij je nooit verschenen tot je vreugde. Dat is wat de Heilige Geest wel doet. Als Hij dat doet. En de Heer Jezus openbaart door het evangelie. Ja, kijk, dat is de Heer Jezus niet langer meer een gedachte. Over wie je gehoord hebt. Een naam. Nee, maar dan wordt Hij een persoon. He, toch? Dan komt Hij tot je. En zegt, oh, Hij komt tot mij. Nabij. En nu zie ik wat ik zo vaak heb gehoord, maar wat ik nooit voor waar kan houden. Maar nu kan ik het wel voor waar houden. Hij nodigt ook mij. Hij roept zondaren en Hij sluit mij niet uit van zijn roeping. Maar Hij zegt, oh, komt u ook tot mij. Dan ga je zien dat Hij je op het oog heeft. En dan zeg je, oh kom, dan ga je zien in zijn ogen. Dan zie je zijn gewilligheid. Heel erg gezien. Dan zie je zijn uitgebreide armen. En als je dan op zijn hart mag zien. En je ziet dat dat uitgaat naar zondaar en dat dat in vuur en vlam staat. En dat nou ook gericht is op jou. Hè? Op mij persoonlijk. Nou echt jongens, dat kan je niet op. Dan zeg je, Heer Jezus, wilt u naar mij omzien? Is dat echt waar? En dan wordt het persoonlijk. En dan kun je er niet meer onderuit. En dan ga je naar hem toe. Zo onmogelijk het voor die tijd was om te geloven. Zo onmogelijk is het dan om niet te geloven. En dan kan dat gepaard gaan. Met zoveel liefde. Dat je echt mag proeven van de goedheid van de Heer Jezus. Dat is je beste dag. Als je hem zo mag ontmoeten. En daar kan je zo vol van worden. Dat je gehuppelen van vreugde. Nee, dat was gedaan. Gehuppeld, letterlijk. O Heer Jezus. En dan worden je banden gebroken. De strik brak los. En wij zijn vrijgeraakt. Dan spring je op. En dan word je zo klein. Als je één druppel van zijn liefde. Ah, dan ga je echt zingen. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronken. Ben je wel eens dronken geweest? U? Dan doe je geen rare taal hoor. Zuivere taal. En dan zie je niet dubbel. Helder. Dan ga je springen van vreugde. O, God heeft bij ons wat groots verricht. Zie, krijgt God de eer. Dit is de werking van de Heilige Geest. En dat wordt ook heel helder. Dan zie je wat je zelf doet. Niet uit vrije wil. Niet in eigen kracht. De Heilige Geest, die doet het. Die geeft je handen om de Heer Jezus te ontvangen. Die geeft je voeten om naar Hem uit te gaan. Die geeft je ogen om op Hem te zien. Werkingen van de Heilige Geest. Nu, Hij geeft je ook, en dat is ook een werking van de Heilige Geest, de omgang met de Heer Jezus. Verborgen omgang, in de stilte. Ook omgang met God de Vader. En dat steren. Als dat mag gebeuren, ken je dat? Dat kan God ook op bijzondere wijze doen. Dat God je oog geeft voor de Heer Jezus. En dat je tot Hem mag gaan. En dat je dan ook mag zien het bloed van de Heer Jezus dat reinigt van alle zonden. Maar dat je dan ook omgang mag krijgen met de Vader. Omdat je rein bent. En voor de Vader wordt voorgesteld. En zijn liefde mag ervaren. De vaderlijke goedheid en liefde. Zijn bijzondere werking die de Heilige Geest geeft. Dat wil hij ook in deze tijd doen. Ook aan jonge mensen. Hij wil ook omgang geven met zichzelf. Ja, dat ook. Dan krijg je oog voor de Heilige Geest zelf. Dan maakt hij je bekend. O mannen, wat bijzonder. Vrouwen, als de Heilige Geest je dat bekend maakt. Ik ben het die in je woont. Heilige Geest. God. In u. In u. God. In u. Werkingen van de Heilige Geest. Is niet een onuitsprekelijk wonder. Dat deze God nu van doen wil hebben. Met mensen. En dat hij op zoek is. Naar mensen. Ook vandaag. Ook in waarde. O, wat grote. Hij zoekt vanavond jonge mensen. Ouderen. Ook in waarde. Dominee, ook mij. Zoekt de drie enige God. Ook mij. Hij zoekt zondaren. Nou, dominee, dat is wat ik weet. Maar ik ervaar in mijn leven zo weinig daarvan. Mijn hart blijft daar zo ongevoelig onder. Als ik dan deze boodschap hoor en ik zie op mijn hart, dan merk ik ja zo weinig in mijn eigen ziel, in mijn eigen leven. Dat kan zo zijn. Kon ik dat toch nu eens wat meer van ervaren? Jawel, maar vanavond mag ik u wel verkondigen. Ook als u het niet ervaart of niet voelt. De nodiging gaat ook uit tot u. De nodiging dat deze God naar uw hand dingt. Dat is niet af te leiden aan wat u voelt. Dat God nodigt, dat blijkt niet uit wat u ervaart. En dat is niet waar als u het ervaart. Dat is waar ook als u het niet ervaart. Dan ook komt de nodiging tot u. En daarom. God nodigt. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, komt hij tot zondaren, ook vanavond. En hij zegt, o mijn zoon, mijn dochter, hier is mijn hand. Leg uw hand in mijn hand. Dan vraagt hij ook aan jou. Hij zegt, kom. Wie is slecht? Wie heeft mij nodig? Wie kan niet zonder mij vanavond? Hier is mijn hand. O, leg uw hand in mijn hand. Doe het. Vanavond. Heer Jezus Christus zegt, kom. Ik ervaar het niet. Ik voel niet de werkingen van de Heilige Geest in mij. En daarom weet ik niet of dat de Heer in mijn leven is begonnen, ja of nee. En of ik een kind van God ben, ja of nee. Ja. Weet u, het is een herkenbare klacht, hè? Ken ik ook in mijn eigen leven zo. Dat je zegt, kon ik nu toch eens zien of dat de Heilige Geest in mij werkte. Werkingen van de Heilige Geest in mij. Als ik dat toch eens zou weten, als ik dat toch eens kon zien, hè, dan zou ik hoop hebben. Dan zou ik moed krijgen. Als ik nou kon zien dat mijn bekering echt was, of de verandering die ik heb meegemaakt, of dat mijn liefde tot God echt was. Maar ja, ik zie mijn liefde, ik kan dat niet ontkennen, maar ja, ik zit daar toch vaak over te twijfelen. Is het nou ware liefde? Is het wel genoeg liefde? Het is toch allemaal zo tekort ook in mijn leven? Is de Heilige Geest in mij aan het werk? Of moet ik toch zeggen van niet? Wat je dan probeert te doen als je zo redeneert. Dan ben je aan het kijken naar binnen. En dan zeg je van, zou het nou waar zijn in mijn leven of niet? Probeer eigenlijk te rusten op iets van de Heilige Geest in je. Maar dat staat de Heilige Geest niet toe. En daarom zul je nooit zeggen van jezelf, mijn liefde is echt en ik geloof toch wel dat ik een veranderd mens ben en daarom toch ook wel hoop heb op bekering of wat ook. Dat doet de Heilige Geest zo niet. Je moet ook niet tegen elkaar zeggen van, ja, dat kan je niet van jezelf hebben, hoor. Dat is vast van de Heilige Geest. Je bent vast een kind van God. Nee. Dus zo doet de Heilige Geest dat niet. Ja, maar dat kan je toch niet van jezelf. Je bent nou zo serieus geworden, hè. Dat is vast niet van jezelf. Dat moet wel van de Heilige Geest zijn. Dat is vast wel goed met jou. Nee. Nee. Zo doet de Heilige Geest dat niet. Althans niet in de regel. Wat wel? De Heilige Geest gunt je geen rust op een werk van Hem in jezelf. Niet. De Heilige Geest wil maar één ding. En dat is dat je rust op het werk van de Heer Jezus buiten je. En hij zegt, hier is hij. De Heilige Geest verheerlijkt niet zijn werk in je. Maar het werk van de Heer Jezus Christus buiten je. En daarom het oog naar buiten. Zie deze heiland, deze Heer Jezus Christus. Dat is een vaste grond, dat is gebeurd. Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. Wat u ervaart in uw leven, dat is onvast. Morgen hoog, overmorgen laag. Onvaste grond, toch? Maar dat werk van de Heer Jezus Christus, uw verzoenend sterren, dat en dat alleen is het rustpunt van mijn hart. En daarom, als je aarzelt vanavond, ja, ik weet het niet. Nou, ik zou zeggen, voeg je maar bij de wereld. Ja, maar daar wil ik niet bij horen. Ah, daar heb je het. Maar zeg het maar vanavond, ik ben een groot zondaar. Verloren, één ding verdient. Eeuwig omkomen. Ik heb niks. Lege handen. Geen vroomheid. Geen gebeden. Geen berouw. Hardheid. Voor zulke is het. Voor zondaren. Er zijn geen andere mensen. Zondaren worden genodigd. Kom tot de bruiloft. Nu, en als je komt tot de Heer Jezus Christus. Heb je vrede met God. Vrede. Drie enige. Dan deel je in zijn liefde. En daar wil ik mee eindigen. Uitspraak van, ja, van dominee Johannes van der Poel. Heb je wel eens van gehoord? Dat is een markant man. In Ede, oud-griffeerde gemeente. Maar dat maakt ook niet uit. Hij was van de kerk. De jaren 80 geloof ik is hij overleden. En die man had altijd wonderlijke uitspraken. Maar wel heel kostbaar. Hij zegt op een bepaald moment. Hij zegt, als God je terugbrengt in het vaderhart door het geloof in de Heer Jezus, dan is het niet meer God drie enig, maar vier enig. Zie, ja, dat kan theologisch natuurlijk niet. Dat klopt niet, maar toch is het wel zo. Dan is het niet meer God drie enig, vier enig. En dan zegt hij, en als dat gebeurt, dan ga je verzinken in goddelijke liefde. En dat is hier bij momenten. Straks voor eeuwig. O, wat ben je te betreuren. Te betreuren. Echt, als je deze Heer Jezus niet kent. Of als je je met een schijngeloof op de been houdt. Zak er toch doorheen. Door heel je bekering. Wees toch een goddeloze. Voor zulke is het. En als je dan mag zien. Deze God is onze God. Dan mag je voor eeuwig straks verzinken. En verdrinken. In goddelijke liefde. Vierenig. Amen. Laten wij zingen met elkaar 106, 1 en 3. 1 en 3, 106. Te eindigen nu met dankgebed. Heere, het dank voor uw woord en ook voor het troostboek. Zegen het en wees met ons. Verzoen alle zonden en omring ons ook in de komende week met uw genade. Wij vragen het. In de naam van de Heer Jezus Christus, tot eer en glorie van uw nooit volprezen naam. Amen. Gemeente, tot slot gaan we zingen uit Psalm 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd. 338. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.